Gemeente, deze morgen openen we Gods heilig woord in 1 Petrus 1 en we lezen daaruit de eerste 12 versen. 1 Petrus 1, de versen 1 tot en met 12. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt: Petrus, een apostel van Jezus Christus aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des Geestes tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijd zo het nodig is bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende, de welke geopenbaard is dat zij niet zichzelf maar ons bedienden deze dingen die u nu aangediend zijn bij degenen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u vanmorgen in 1 Petrus 1 en daarvan het derde vers. 1 Petrus 1 vers 3. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En we horen hier het paaslied van de hoop. Het paaslied van de hoop. Gemeente, jongens en meisjes, jongeren, mensen van middelbare leeftijd, ouderen die thuis met ons meeluisteren. Het is altijd weer opmerkelijk hoeveel er voor, bij en na de geboorte van Christus wordt gezongen. We kennen de lofzang van Zacharias, de lofzang van Maria. De engelen zang het ere zij God en ook de lofzang van Simeon. En bij de opstanding van Christus, dat grote heilsfeit, wordt dat afhankelijk gemist. Wel lezen we dat in de opperzaal te Jeruzalem, voorafgaande aan de gevangenneming van de Heer Jezus, de lofzang gezongen wordt. Maar rond Pasen is het stil. De discipelen konden er aanvankelijk niet toe komen, want Pasen begint bij hen met ongeloof en kleingeloof. Denk maar aan de discipelen. Denk maar aan de vrouwen. We hebben dat gisterenmorgen gehoord. Ze gingen op weg om de laatste eer te bewijzen, om het lichaam van hun geliefde meester te zalven met specerijen. Het was voorbij totdat ze daar het lege graf aantroffen. En we hebben het gehoord gistermiddag bij de Emmausgangers. Ze konden het niet geloven dat de Heere Jezus waarlijk was opgestaan. De Heere die moest er zelf aan te pas komen. Totdat de lof in volle hevigheid doorbrak. Want toen ze aankwamen weer in Jeruzalem waaruit ze vertrokken waren, toen kwam het tegemoet: de Heere is waarlijk opgestaan. Ja, de golfslag van de lof des Heren waait breed uit in de paasgemeente. We kunnen zeggen, ze reikt zelfs jaren later nog tot aan en in de gemeente, in de verstrooiing aan wie de apostel Petrus deze brief schrijft. Want hij looft hier God voor de opstanding van Christus. Hij zingt het paaslied van de hoop aan de gemeenten voor. Ja, gemeente, het is inderdaad dezelfde Petrus die zijn meester verloochend heeft, die tot 3 maal toe gezegd heeft dat hij hem niet kende. Kinderen, jullie weten die geschiedenis wel. En toen kraaide de haan en toen werd Petrus herinnerd aan wat de Heere hem gezegd had. Eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij mij 3 maal verloochend hebben. En toen zag de Heere Jezus ook Petrus aan en dat brak hem. En naar buiten gaande weende hij bitterlijk. Hij is ook aan het meer van Galilea in zijn ambt hersteld met die drievoudige vraag: hebt gij mij lief? Als eerste van de discipelen is hij door de Heere Jezus opgezocht. O, wat een wonder. Geloof maar dat Petrus dat niet heeft kunnen begrijpen. Dat de Heere nog naar hem omzag en dat hij als eerste werd opgezocht. De discipelen hebben het uitgeroepen aan de Emmausgangers: de opgestane Heere is van Simon gezien. O, wat een wonder. En we zien ook in onze tekst dat Petrus dat nooit meer vergeten is, de opstanding van Christus uit de doden. Hij is waarlijk opgestaan. Degene aan wie de apostel zijn brief schrijft, hebben het niet gemakkelijk. Ze worden verdrukt en soms voor de rechter gesleept. Ze worden kwalijk behandeld en belasterd omdat ze christen geworden zijn. Ze worden vervolgd, raken ook teleurgesteld. Want met grote vreugde hebben ze het evangelie gehoord. En dat heeft hun hart en levens geraakt en vernieuwd. En ze hebben geweldige verwachtingen gekoesterd. En wat blijkt nu op de lange duur? Dat ze het nog heel erg moeilijk hebben. Ja, ze blijken nog in dezelfde zorgen te zijn en in dezelfde verdrukking als vroeger. Ja, het is zelfs nog erger geworden. En de vragen komen op, zijn ze wel op de goede weg? Zullen ze ooit de beloofde erfenis in ontvangst nemen? En weet u wat Petrus nu doet in de woorden van onze tekst? We zouden kunnen zeggen, hij beklimt met zijn lezers aan het begin van de brief als het ware een uitkijktoren. Niet letterlijk. Maar als we dat beeld nu eens even vasthouden. Kinderen, jullie weten wel, als je op vakantie bent, dan heb je wel eens zo'n uitkijktoren of je beklimt een kerktoren. En als je boven bent, dan kun je de wijde omgeving zien. Prachtig. Als het helder weer is. De apostel die neemt degene aan wie hij deze brief schrijft mee naar de hoogste trap. Of om het anders te zeggen, hij zet het paaslied van de hoop hoog in. Is Paulus de apostel van het geloof, Johannes de apostel van de liefde, Petrus is in het bijzonder de apostel van de hoop. En daar heft hij de gemeente onder het kruis mee op. De gemeente, onze omstandigheden zijn niet zoals degenen aan wie Petrus zijn brief schrijft. Maar ook wij hebben het hier niet gemakkelijk, ook al hebben we niet te maken met verdrukking, vervolging. We hebben allemaal te maken met de coronacrisis. En wat kan het ons drukken? Wat zijn we ermee bezig? Hoe moet het allemaal verder? O, het is mijn vurige bede dat ook voor ons het paaslied van de hoop wat hier mag klinken, voor het eerst of opnieuw tot rijke zegen mag zijn. Petrus, hij zet door de leiding van de Heilige Geest hoog in. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En hij zegt hiermee eigenlijk, zie nu niet op uzelf. Zie nu niet op de omstandigheden. Maar zie op God en Christus. Hij is zo heerlijk, zo groot. Gelooft zij God met diepst ontzag. Uw hoop herleef naar zijn gebod. Uw redder is uw God. Geliefden, hoe past het ons om de Heere te loven? Doen we dat niet veel te weinig? In de nood bidden we vaak juist in deze crisistijd. Waar moeten we anders heen? En als u terugdenkt, dan kunt u vele gebeden misschien wel noemen. Van noodsituaties, van ziekte, van grote zorgen. En de Heere gaf uitkomst. Vergeten we hem niet vaak te danken. Als je mag ervaren dat de Heere goed voor je is, dat hij nog bewaarde en spaarde, dan zal het toch ook je begeerte zijn om jezelf kwijt te mogen raken in de verheerlijking van zijn grote naam. Als het werkelijk Pasen voor u, voor jou geworden is. O, ziende op wat God gaf, hij had er zijn zoon voor over, om zijn kerk te verlossen van zonde en schuld. En ziende op wat Christus gaf, hij gaf zichzelf geheel vrijwillig, tot in de dood des kruises, hij is gestorven en ten derde dagen opgestaan. en is van Simon gezien. Daarom begint Petrus zo hoog gestemd en zegt: geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Tot die lof worden we opgeroepen. Dat is nodig. Als we genade mogen kennen en als we eerlijk zijn, dan moeten we toch belijden dat we niet van die godlovers zijn. Integendeel. Ach, van nature is die lof niet in ons hart. Waar de Heere ons voor geschapen heeft om hem te loven, om hem te bedoelen. Dat ontbreekt, ook na ontvangen genade, maar al te vaak. Maar juist daarom worden we ertoe aangespoord en juist daarom mag het ons voortdurende gebed wel zijn: Heere, maak me toch zo'n godlover. Want u bent dat zo waard, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Geliefden, als de Heere onze ziel vervult met heilbespiegelingen. Als je gisteren en vandaag die opgestane zaligmaker mocht zien met de ogen van het geloof en het mag weten: hij is ook voor mij opgestaan. Hij heeft niet alleen voor mij geleden, is niet alleen voor mij gestorven vanwege al mijn zonden, maar hij is ook opgestaan. Als je hart daarmee vervuld wordt, dan moeten we het lied van deze koning zingen. U die de Heere mag kennen, het moet toch de begeerte van uw hart zijn om de Heere te loven en te danken. Juist met Pasen. Dat is de taak van Gods kerk hier op aarde. En dat moet ook hier geleerd worden door de Heilige Geest. Steeds weer en steeds meer. O, de verheerlijkte kerk hierboven doet niets anders dan het Lam aanbidden en zijn lof bezingen. En dat wordt hier geleerd aan deze zijde van het graf. Geloofd zij de Vader, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. O, dat is tegelijkertijd ook een gebed. Want echt God groot maken kunnen we alleen door genade. Echt hem bedoelen kunnen we alleen door de Heilige Geest. Want we bedoelen van nature onszelf. Maar wie nu dat geslachte lam mag leren kennen, die zal hem ook met heel zijn hart willen groot maken. O, zeker nog veel te weinig. Maar toch, welk een onuitsprekelijke zaligheid wil de Heere aan ellendige en doodschuldige zondaren schenken. Het zou voor de hand hebben gelegen als Petrus hier had geschreven: aan degene die het zo moeilijk hebben, klaag nu maar veel vanwege uw verdrukkingen en zucht maar eens diep. Maar nee, hij heft de verdrukte christenen op en zegt: geloofd zij de God en Vader. Kijk eens vanaf die toren van de hoop wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Wat zegt u? Dominee, de inzet is vanmorgen veel te hoog. Daar kan ik niet bij, ziende op de omstandigheden waarin we leven, ziende op mezelf. Ik kan daar niet bij. Dat kan gebeuren in een klas, jongens en meisjes. Dan zet de juf of de meester op school een paaslied in. Helaas, in de afgelopen weken heb je geen paasliederen kunnen oefenen. Ook niet voor de paasviering van de zondagschool gisteren. Maar het kan gebeuren op school dat een meester of juf een lied te hoog inzet. Ik heb dat ook wel eens op de catechisatie gehad. Dan zet je wat te hoog in en dan merk je op zeker moment, ik kan er niet bij. Veel te hoog. En misschien zegt u dat vanmorgen ook wel. Ik ben namelijk onbekeerd. En dan kan die opdracht om God te loven niet voor mij zijn. Wie dat vanmorgen zegt, die vergist zich. Nee, dan bedoel ik niet om te zeggen, ja, dat u toch wel bekeerd bent of zo. Ik bedoel dit, het is ons aller opdracht om God te verheerlijken. En ik zei al, daartoe heeft hij ons ook geschapen. Daar komt niemand van ons onderuit dat we het niet doen. Dat we het niet kunnen, dat is onze eigen schuld. Dat we het niet willen vooral. Maar is dat dan geen nood waar u of jij mee worstelt? Straks zal de Heere toch niet moeten zeggen, gaat weg van mij. Gij hebt mij nooit verheerlijkt, gij hebt mij nooit gekend. Duidelijk geeft Petrus aan wie we moeten loven, want hij noemt God de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de God die wij kennen uit zijn openbaring in Jezus Christus. De God die zich in zijn woord bekend gemaakt heeft als de God en Vader van Christus. Hij heeft uit grondeloze barmhartigheid zijn Zoon gezonden naar deze wereld. Opdat vervloekte zondaren zoals u, jij en ik nog met God in het reine kunnen komen. Nog met God verzoend kunnen worden. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, zingt u, zing jij al dit paaslied mee in aanbidding en verwondering. Het is al voor mij geschied. O Petrus, zingt verder. Vervuld met de Heilige Geest, zouden we kunnen zeggen, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Dat is de vrucht van Pasen. Gemeente, we zouden heel wat redenen kunnen noemen om God groot te maken. Hier wordt God in het bijzonder geloofd vanwege de hoop. De hoop die zich uitstrekt naar de erfenis die in de hemelen bewaard wordt. En als hij komt, dan gaat die hoop in vervulling. Vanmorgen klinkt het paaslied van de hoop. Wat is uw en jouw mijn hoop? Wat is uw verwachting? Veel mensen hebben een hoop op korte termijn. Zo van, ik hoop dat we steeds meer zullen merken dat het aantal doden afneemt ten gevolge van het coronavirus. Ik hoop dat de beperkingen die ons zijn opgelegd vanuit de overheid, de maatregelen, spoedig voorbij zullen zijn. Heel veel mensen missen de hoop op lange afstand. En er zijn er ook die niet over die toekomst willen nadenken. Ze denken, als het nu maar goed gaat, als ik nu maar kan genieten. Het hier en het nu is voor die mensen het enige wat er is. Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven we. Je ziet het ook om je heen, hoe jongeren bij elkaar komen. En toch nog proberen te genieten in plaats van zich te verootmoedigen vanwege alles wat er gebeurt. En ik weet, dat is het werk van de Heilige Geest. Dat doen we ook niet vanuit onszelf. Maar hoeveel zijn er niet, ook ouderen, ook onder ons, die van het leven willen genieten, maar als dat leven voorbij is, en dat kan heel spoedig zijn, wat dan? Als de Heere je oproept om voor Hem te verschijnen, en daar hoef je helemaal niet lang ziek voor te zijn, daar hoef je ook helemaal niet het coronavirus voor te hebben. Wat dan als de Heere ons oproept om voor Hem te verschijnen en je hebt geen hoop, hoop op God? Geliefden, voelt u hoe arm dat is? Verschrikkelijk als je straks geen hoop hebt, als je nu al geen hoop hebt. Als je die echte vreugde in de Heere nog mist. O, ieder mens die hoopt wel. Maar het is wel een groot verschil welke hoop wij koesteren. Als de goddeloze sterft, zegt de spreukendichter, dan vergaat zijn verwachting. Die hoop is een dode hoop. Maar Petrus die schrijft hier aan hen in de verdrukking over een levende hoop. Dat is heel wat anders dan de hoop van deze wereld. Dan de hoop dat het morgen weer wat beter mag zijn en overmorgen nog wat beter. Een levende hoop, dat is de hoop van hen die zijn wedergeboren tot een levende hoop. En een levende hoop, dat is een zekere hoop. Dat is geen misschientje. Zo van, nou ja, ik hoop het wel. Ik weet niet zeker, maar ik hoop het. Nee, het is een zekere hoop. Die hoop is de vrucht van Pasen. Vrucht van de opstanding van Christus. O, de opstanding is zeker. De Heere is waarlijk opgestaan. Daarom is die hoop ook zeker en levend voor een ieder die de Heere mag kennen. Daarop kan die hoop ook niet meer vergaan. Die kan wel eens verflauwd zijn. Maar die vergaat nimmer meer. En die beschaamt ook niet. Die vlamt telkens weer op en ondersteunt een christen in zijn lijden en in het geestelijke leven. Wat een zalige toekomst om in die hoop te mogen leven en te mogen sterven. Want de hoop die zich uitstrekt naar de erfenis, zoals je van die toren ver kunt kijken. Gemeente, de hoop is de dochter van het geloof. Petrus, die staat als het ware nog op die uitkijktoren. Die uitkijktoren van de hoop. En hij haalt met de verrekijker van het geloof, als het ware, die erfenis heel dichtbij. Daardoor klinkt het paaslied van de hoop nog luider. Geloofd, zij de God en Vader, wij die in onszelf geen enkele toekomst hebben. Wij die alles verzondigd hebben. God gaf zijn Zoon en Hij verwierf de erfenis door zijn lijden, sterven en opstanding. Als het gaat om de vrucht van Pasen, en dat is wedergeboren tot een levende hoop, dan ligt de oorsprong daarvan in Gods barmhartigheid. En die barmhartigheid, zegt Petrus, die is groot. Die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. We zouden kunnen zeggen, die barmhartigheid, die is zo groot, dat u er allemaal het voorwerp nog van kunt worden. Zo groot is die barmhartigheid, dat er niemand in de kerk of thuis die meeluistert zeggen kan dat het voor hem niet zou kunnen. Ja, als je op jezelf ziet. Maar als je die woorden, die grote barmhartigheid nu eens op je laat inwerken. Als we gaan beseffen wat dat betekent. Door de werking van de Heilige Geest, dan zou u moed vatten om vandaag nog met al uw zonden tot hem te gaan. En u zou het niet te vergeefs doen. U zou het niet te vergeefs doen. Want Gods barmhartigheid is zo groot dat zij reikt tot aan de diepst gevallen en meest verloren zondaar. Die moet belijden: ik ben het niet waardig dat God naar mij zou willen omzien. Petrus zegt dat niet zomaar. Hij weet dat uit eigen ervaring. Die na zijn grote barmhartigheid. En Paulus, die weet er ook maar al te goed van. Ja, zegt iemand, dominee, die levende hoop. Ik wou dat ik het had. Want dan is er toch een uitzicht toekomst. Maar hoe kom ik daaraan? Wel, dat staat ook in onze tekst. Door de wedergeboorte. Petrus schrijft aan de gelovigen in de verstrooiing die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Door onze eerste geboorte zijn we niet alleen een kind van vader en moeder, maar ook een kind van Adam. Daarom liggen u en jij en ik van nature midden in de dood. Door onze eerste geboorte zijn we vervreemd van God, onwetend en als een vijand van God en van Christus. Maar wat een wonder. God heeft zich over zulke vijanden willen ontfermen. Door zijn grote barmhartigheid. Dat is nu de reden. Daar ligt de bron, Gods grote barmhartigheid. Nu is een geboorte al een groot wonder, maar de wedergeboorte een dubbel wonder. Op de oudere contactmiddag hebben we met elkaar nagedacht over de apostel Paulus, die in 1 Korinthe 15 schrijft: en ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. En we hebben toen gezegd, ja, voor Paulus was het een dubbel wonder dat de Heer hem opzocht. Die wedergeboorte is een dubbel wonder, een wonder van genade. Want om dat te doen, heeft God zijn eigen Zoon gegeven aan een wereld verloren in schuld. Hij is de weg gegaan van lijden en sterven, totdat hij het uitriep: het is volbracht. Maar hij is opgestaan en daardoor heeft hij als de tweede Adam het leven verworven. Dat is ook de wedergeboorte. Dat is een vrucht van Pasen. Geliefde, we moeten wederom geboren worden. Anders zullen we het koninkrijk Gods niet zien, zei de Heere Jezus tegen Nicodemus. Zonder die wedergeboorte, zonder dat nieuwe leven, zonder dat nieuwe hart, kinderen, hebben we geen hoop, althans geen levende hoop. We moeten totaal vernieuwd worden. Waarom kan in een onwedergeboren hart deze levende hoop niet zijn? Wel, omdat Ons natuurlijk hart zich altijd neigt naar aardse dingen. Want in ons hart is van nature geen plaats voor God en goddelijke zaken. Wedergeboorte, dat is de vernieuwing van ons hart en leven. Ons bidden en danken, ons Bijbel lezen, hoe nodig en belangrijk ook, voeren ons niet als vanzelf tot de zaligheid. Ons gedoopt zijn, ons belijdenis gedaan hebben, ons naar het avondmaal gaan, behoeven op zich geen bewijzen te zijn van een wedergeboren hart. Wedergeboorte is niet iets dat we van onszelf hebben of kunnen verdienen. We mogen de Heer er wel om vragen. En het woord is het zaad der wedergeboorte. O, we kunnen er niet genoeg om vragen. Wedergeboorte is de voorwaarde om tot het geestelijk leven te komen. Gemeente, wat een wonder als we dat wonder van de wedergeboorte mogen kennen in ons leven. Dan kun je het wonder niet op, Heere, dat u naar mij hebt willen omzien. Dat u mij in genade hebt willen aanzien. Dat u anderen voorbij bent gegaan, maar mij niet. O, God is groot van barmhartigheid. Als God dat niet was, dan zou de hemel niet volkomen. Geen mens werd ooit zalig. Het is de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. O, misschien is dat wel uw worsteling. Hoe word ik nu wederom geboren? O, Petrus die zegt in vers 23... dat we ons moeten begeven onder de middelen. Want zo gebeurt het, ik zei het net al. Die wedergeboorte werkt de Heere door het zaad van het woord. En laat dat woord uw hart vernieuwen, jouw hart raken. Buig voor dat woord. Lees erin. Jonge vrienden, ga toch niet slapen voordat je in je Bijbeltje gelezen hebt. De Heere wil erin meekomen. En de Heilige Geest wil dat woord zegenen aan je hart. Daar komt er hoop, een levende hoop in je hart. De hoop op God. De hoop op zijn verlossing. De hoop op zijn vergeving. De vergeving van al je zonden. Maar ook hoop voor de toekomst die weggelegd is voor allen die hem vrezen. Bent u, ben jij, ben ik al wedergeboren tot een levende hoop? Hoe weet ik dat? Vraagt iemand. Niet anders dan uit de vruchten. Want uit de vruchten worden bomen gekend. En die vruchten worden in de Bijbel genoemd. Leg je leven er maar naast. Droefheid over de zonde, de honger naar Christus en zijn gerechtigheid, de dorst en liefde naar hem, de strijd tegen de zonde, de vruchten van de wedergeboorte, de vrucht van Pasen. En op één vrucht legt onze tekst het accent van morgen, de levende hoop. En wat een wonder, als je juist in deze tijd, deze onzekere tijd, die levende hoop mag kennen. Dat je vanaf die toren verder mag zien. Naar die erfenis, waarvan Paulus spreekt in het vierde vers tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u. Gemeente, we hebben in het paaslied van de hoop gehoord over de lof van Pasen en de vrucht van Pasen. We zouden kunnen zeggen, het laatste gedeelte van onze tekst spreekt over de vorst van Pasen. Over de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En dat is de grond van de hoop. Want Christus heeft niet alleen de schuld betaald, maar hij heeft ook het nieuwe leven verworven. Hij is opgestaan uit de dood. Stel dat hij in het graf gebleven was. Ja, dan was er geen levende hoop geweest. Dan was er geen toekomst, geen erfenis. De apostel Paulus zegt het ook in 1 Korinthe 15. Dan was de prediking ijdel, dan was het geloof ijdel. Maar hij is opgestaan. En de opstanding van Christus is een onderpand van onze zalige opstanding. Zo belijden we dat ook in de catechismus. Uit het slot van het paaslied van de hoop zien we waarom het woordje levende bij de hoop gevoegd is. Daar heeft de Heer Jezus zelf voor gezorgd. Want die hoop is levend. Omdat ze zich aan de levende, aan de vorst van Pasen vastklemt. Omdat ze daaruit voortkomt. We zouden kunnen zeggen, de levende, de opgestane Christus doet de hoop leven. Hij voedt de hoop, ook door het geloof, zodat ze kracht ontvangt. Nu hebben we de opstanding met de hoop in verband gebracht. Maar eigenlijk moeten we het zo lezen. Wedergeboren door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Petrus wil zeggen, de kiem van het nieuwe leven ligt in de opstanding van Christus. Als hij niet was opgestaan, dan zou niemand dat nieuwe leven kunnen ontvangen. Heeft hij niet gezegd, ik leef en gij zult leven. Ik leef. Door zijn opstanding is hij in staat om onze geestelijke doodstaat voor God teniet te doen en het leven, het eeuwige, welgelukzalige leven te schenken. En dat kan en wil hij bewerken. Zelfs bij de grootste zondaar of zondares. U kunt niet zo lang en zo zwaar gezondigd hebben, of hij kan door zijn opstandingskracht uw dood teniet doen en het leven schenken. Na de opstanding, na de ontmoeting met de opgestane Christus, is Petrus een heel ander mens. Geen wonder dat hij dit heilsfeit centraal stelt door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En dat is een even groot wonder als de schepping of de opwekking uit de doden. Zo hebben we dat ook met onze belijdeniscategezanten besproken. Als dan de zaligheid berust op de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En op zijn heerschappij. Ja, dan is er grond voor het geloof. En voor de hoop. Vreemdelingen en pelgrims. Dan is er ook grond voor de liefde. Geloof, hoop en liefde. De Heere is waarlijk opgestaan en hij heeft de dood voor goed en voor eeuwig achter zich. Hij is voorgegaan in de hemelse heerlijkheid. als de eersteling. Hij is de garantie van de zalige opstanding van al de zijn. Gemeente Christus' opstanding is de grondslag voor het leven, voor het geestelijke leven. Het geestelijk leven vloeit uit het zijne voort. En wat moet zijn liefde tot zondaren dan ontzagwekkend groot zijn. Want zij vragen uit zichzelf niet naar hem. Wij zoeken hem niet. En zijn liefde beantwoorden wij met verachting, soms met haat. Maar vrijwillig. Heeft hij ondanks al het ons het grote verlossingswerk op zich genomen en volbracht. En hij heeft het zo volbracht dat er aan onze kant niets overblijft om te volbrengen. O, wat is hij een getrouwe en volkomen zaligmaker. Door zijn opstanding is hij in staat om onze geestelijke doodstaat teniet te doen. O, gemeente, zoek het dan alleen bij hem. Om ook die levende hoop te mogen kennen, meer en meer te mogen leren kennen. O, misschien maakt de duivel u wijs dat deze genade voor u niet is weggelegd. Wel voor anderen, voor mensen die beter zijn dan u. Maar geloof de duivel niet. Denk maar aan wie deze woorden heeft moeten opschrijven, Petrus. Tot driemaal toe zijn meester verloochend. En hoe vaak verloochenen wij hem niet. O, belijd het maar. En smeek maar, o God. Wees mij de zondaar genadig. Het paaslied van de hoop mag vanmorgen klinken in deze moeilijke, bange tijd. Het paaslied van de levende hoop. Omdat we een opgestane Here hebben die leeft tot in alle eeuwigheid. En als we nog eens rondzien vanaf die toren. Van waar Petrus degenen heeft meegenomen aan wie hij deze brief schrijft. Ze zien uit naar die erfenis. Die onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die heerlijke toekomst, om straks voor eeuwig bij hem te zijn. Om straks voor eeuwig hun hoofd groot te maken. Geliefden, is dat ook uw, jouw en mijn toekomst. Om die erfenis, om die zaligheid die hier al begint, maar dan volmaakt, te mogen ontvangen. En om dan voor eeuwig God drie enig de lof en de eer toe te brengen. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Wat erg, ja rampzalig. Als we daaraan voorbij gaan. Als we die opgestane niet nederig te voet vallen. En smeken. Heere, wil het ook mij leren. Dat paaslied van de hoop. Van die levende hoop. Aan te heffen. Van die toekomst. Die heerlijke toekomst die weggelegd is. Voor allen. Die hem mogen vrezen. Ja, die naar zijn grote barmhartigheid wedergeboren zijn tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 68 en daarvan het tiende vers. Psalm 68, het tiende vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Het tiende vers van Psalm 68.